Goedemorgen.
Goedemorgen.
Dag José. Oh nee, zie je, dan ben ik weer. Waar zit José? Achter, er is iemand die precies, vind ik, op jou lijkt. Tenminste, als ik geen bril op heb. Maar eigenlijk lijkt dan iedereen op elkaar. Om te beginnen een verhaal uit Japan. Het is een waargebeurd verhaal, maar het heeft ook een anekdotische kant. Maar nogmaals, het is echt gebeurd. En dan hoop ik daarna wat andere verhalen te vertellen die proberen iets duidelijk te maken, al weet je tegelijk dat dat nooit kan. Maar misschien komt het toch een beetje dichterbij. Je hebt in Japan twee soorten kloosters, Rinzai en Soto. Rinzai, daar wordt met koan gewerkt. Dat is, laat ik het voor de mensen zeggen die dat niet weten, een soort onmogelijke vraag, waarbij je moet laten zien dat je elke neiging om het rationeel te beantwoorden doorbreekt van binnenuit zo. En daar kwam iemand aan, dat was een hoogleraar in Amerika, filosofie, had heel veel gestudeerd en zo. En ja, u begrijpt wel dat het natuurlijk ook een beetje mijn eigen verhaal is. Alleen bij mij was het in Japan. Maar bij mij was het. Dat zal ik dat dadelijk. Dat was ik ook van plan te vertellen. Want dan raakt het mij. Nou, in elk geval, hij had nooit gemediteerd. Maar hij dacht, ja, dat is. Ik ga toch naar Japan, sightseeing vooral. Maar ik wil ook een keer een maand naar een klooster. Maar als je een maand naar een klooster moet, dan moet je eerst. Vroeger was dat zo. Je wordt niet zeggen, u wil zen doen. Misschien kan dat tegenwoordig omdat ze mensen tekort hebben. Maar vroeger moest je echt laten zien dat het je menens was. En ofwel, je kreeg een vraag. Is een onmogelijke vraag. Zomaar, waar je helemaal niet op bedacht was. Is mij trouwens ook overkomen. En als je dat niet weet, vroeger werd je gewoon buiten gezet in de portiersloge. En dan kreeg je een bord soep en je kreeg een matje om te slapen. En dan mocht je de volgende dag laten merken dat het je ernst was, nog een keer aankloppen. En tenslotte mag je binnen. Enfin, hij komt daar. Er zitten een groot aantal Amerikanen zitten daar ook al te mediteren, ook als monnik. En de bedoeling is dat de monnik die open doet, de poortmonnik, dat was een Amerikaan, die stelde aan die onbekende, die zei, ja, I'm from the United States, I'm a professor, enzovoort, and I want to stay time in your monastery, yes, yes. Hij kreeg ineens zo'n onmogelijke vraag, kreeg hij. Hij was ook even beduust. En hij gaf antwoord. Hij had nooit echt gemediteerd, alleen een beetje voor zichzelf. Was goede antwoord. En die Amerikaan die er al lang monnik is, die laat hem binnen. Dan, oh god, ja, we drinken een kop thee en die is echt onder de indruk. En dan kan hij toch niet laten om te zeggen van, god, je hebt echt nooit gemediteerd met een leraar of zo. Nee. Maar hoe wist je dan meteen het goede antwoord? Het is, ja, dat gebeurt hier in Japan niet zo gauw. Hoe wist je dat? Waar komt dat bij jou vandaan? Ja, zei die, dat heb ik gelezen in de boeken van Suzuki. Ja. Oh, nou. Dan drink ik nog een kop, zijn allebei even stil. Maar dan zegt die man, die boeken van Suzuki gelezen heeft, maar mag ik ook wat vragen? Hoe wist jij eigenlijk dat het echt het goede antwoord was? Ja, heb ik ook gelezen in de boeken van Suzuki. Het is een gek verhaal, maar het is waar. En uitgerekend, de eerste keer dat ik bij Masao Abe kwam, was het ook zo'n soort toestand. Maar uitgerekend, Suzuki maakt duidelijk, ergens in een tekst, het boek ligt op het ogenblik bij Louise, hoe dit de valkuil is van iedereen. Het is zo de neiging om te denken dat je op een manier van kennis, inzicht van anderen, van boeken, van buiten, dat je het kunt ontdekken. En dat is het dus juist niet. En om terug te komen naar mijn eigen verhaal, toen ik voor het eerst in Japan kwam en Masao Abe ook aan mij vroeg wie ik was, ik ging ook van alles vertellen. Eerst ging ik natuurlijk vertellen dat ik gewoon Tom was, ik denk dat ik het bescheiden houden. En toen hij dan verder vroeg, ja, dan zal ik hem toch maar zeggen. Maar wie ben jij eigenlijk? Ja, nou, ik ging het dan vertellen wat ik was. No, dat is het niet, maar wie ben jij echt? Oh jee, denk ik. Hij kijkt gewoon door me heen. En hij zal wel mijn negatieve kanten zien. En die begon ik dan wel op te sommen. Dat is het niet. Maar op de duur, het duurde heel lang voor ik eindelijk kon zeggen. En echt kon zeggen, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. En dat was wat hij precies wilde horen. En ik zal nooit vergeten wat hij daar, hij zei heel veel dingen bij. Maar onder andere, zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Dus niet van, stel dat de Boeddha net tegenover je zat, die zou je wel wakker schudden. Nee, zelfs die niet. Zelfs de Boeddha. En toen vertelde hij het bekende verhaal dat de Boeddha een lievelingsleerling had, Ananda, dat was notabene zijn neef. Die heeft 40 jaar voor hem gezorgd. Die zat er bovenop als hij een toespraak hield. Die werd na de dood van de Boeddha door andere monniken geraadpleegd. Weet jij nog precies wat je gezegd hebt? Je hebt het allemaal bijgehouden. Toen is het voor het eerst zo, heeft het vorm gekregen. Maar uitgerekend Ananda is door alle omgang met de Boeddha nooit wakker geworden. Pas toen de Boeddha dood was en er een ander kwam. Waarom? Don't know. Don't know. Maar het is zo de vinger op het punt. En hoe diep dat in ons zit om te denken dat het van buiten komt. Of je nou gestudeerd hebt of niet gestudeerd hebt. Het is het verhaal van de grote inquisiteur van Dostojevski. Was er maar iemand die het mij vertelde. Die dieper keek. Dus ook in de zin is het wel eens dat mensen denken zo van, u moet het toch weten, u ziet door mij heen. Nee, zelfs de Boeddha kan het je niet vertellen. Wij zijn allemaal zo uniek. En alle verhalen gaan erover. Vanaf de Boeddha, zeker de Koan verhalen. Maar ook die geliefde schrijver, wie is namelijk niet meer durf te noemen. Ja, en Chestov en Kierkegaard, dat unieke. Dat bijvoorbeeld in de Apocalypse uitgedrukt wordt, dat iedereen een steentje heeft met een tekst dat niemand kan lezen. Niemand. Alleen jijzelf en God en de eeuwige. Dat is dat grote unieke. En dat is wat Masao Abe bedoelde met niemand kan het je vertellen. En desondanks wordt er in Zen, in boeddhisme, in alle religie geschreven, ook over deze dingen, ook over dat het een metanoia is, een ommekeer, het wordt toch weer verwoord. Het is niet voor niets dat we de Heart Sutra zingen, 500 jaar na de Boeddha, die ooit begon met heel veel aarzeling, hè, want hij heeft maanden, weken gewacht, niemand weet hoe lang, totdat hij eindelijk toch maar een poging deed. Want hij hoorde steeds die stem die tegen hem zei, ach kluizenaar, begin het toch maar niet aan. Je hebt het nou ontdekt, proficiat. Hou het maar voor je, want je hebt nog niet geprobeerd er iets over te zeggen en het zal stollen. Het zal stollen, het zullen theorieën worden, ideologieën worden, mooie plaatjes die mensen weer meenemen. Nee jongen, leer ze maar iets. Het wordt meteen een techniek, een methode met een doel en dat is het juist niet. Dat is het niet. Dat zingen wij trouwens ook in een van die teksten, de Sandokai, hè. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat is het moeilijkste te beseffen. Wij hebben altijd een idee, ja, als er iets gebeurt, heeft het een oorzaak. Of, als ik iets doe, heeft het een gevolg. Maar iets dat doorbreekt. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat lijkt ons zo onwaarschijnlijk. En dat is die waarschuwing. Die stem die tegen hem zegt, begin er niet aan kluizenaar. Want je hebt het niet uitgesproken of het is toch weer het bekende terrein. Het is gevangen, het is begrepen, het wordt zo doorgegeven. Er ontstaan hiërarchieën, boeken enzovoort. Ja. En elke keer opnieuw. Want toen kwam de Heart Sutra, dat weten we, die zingen we. En die zingen we terecht. Elke keer worden die plaatjes onderuit gehaald. Al die mooie woorden die ons vaak niks meer zeggen. Veld van waarneming. Wie denkt er nog aan veld van waarneming? Want boeddhisten 500 jaar geleden zaten allemaal in dat begrip gevangen. Veld van waarneming, geestelijk bewustzijn, lichamelijk bewustzijn, nog een bewustzijn. Er waren er een hele hoop hoor. Ze hebben dus opgeteld. Ik geloof dat er 9 zijn. Maar ja, vergeet het allemaal maar. Ineens wordt dat weggegooid. En ja, en dan. Dat is niet alleen iets van boeddhisten. Dat is iets wat je ook bent, hoe je ook gevormd bent, wat je achtergrond is. Het is iets van christenen, daar zal ik dadelijk over vertellen. Het is iets van mensen helemaal zonder geloof. Dat ze los moeten komen uit dat web van het denken. Ik heb een Russisch bisschop gekend. Een orthodox bisschop. Die jarenlang in Japan was. En die mij een keer in vertrouwen vertelde dat hij aan het eind van de dag altijd mediteerde. En de Hartsutra oplas. Allemaal. En dat dan bijna verving met christelijke begrippen. Een man van bijna 80 en de tranen liepen over zijn wangen. Daar kun je uit ontdekken hoe dat voor hem een ommekeer geweest moet zijn om dat echt ook allemaal los te laten. Terwijl, als hij de liturgie deed, was dat indrukwekkend om te zien. Dat was echt met zijn hart erbij. En tegelijk kon hij het allemaal loslaten. En ik zou nog zo'n verhaal willen vertellen. Dat was ook van een katholiek prof. Ik ken hem vandaan, ook uit Amerika. Ook heel goed op de hoogte van alles, vooral van de mystiek. En die ging niet naar Japan, die ging naar de berg Athos. Want hij wilde het Jezusgebed leren. Had hij over gelezen, een traditie van ook dat stil worden, dat zitten. Het Jezusgebed en wat dat precies betekende. Het lijkt een beetje op meditatie, maar met een christelijke achtergrond. Nou, hij had er zelfs een publicatie over gewijd, maar hij was nooit op de Athos geweest. En toen ging hij naar de Athos en zei hij, ja, is er nou een monnik die dat al heel lang doet? Ja, die en die daar, die zit ergens in een kluis in de berg. Oké, hij stelt zich ook voor, net als ik in Japan ben, Masao Abe en die andere. En die oude monnik die knikt en zo. En die zegt, ja, drink eerst maar een kop thee. Ja, maar ik zou heel graag van dat Jezusgebed willen. Ja, 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 dat is goed. Maar drink eerst maar een kop thee. Nou, en over alles babbelen en... Na een half uur zei hij, kunt u nou, ik heb dat en dat erover geschreven, die visie is erover, maar ik heb ook dat gelezen. Ja, ja, kom maar even mee, gaan we. En gingen wandelen, anderhalf uur ongeveer, tot ze daar aan de zee kwamen, berg Athos. En toen zei hij, ga nou maar zitten. Ah, dacht hij, dan gaat hij vertellen. Dan zei hij, ja, hoor je de golven? Ja, maar dat Jezus. Wieg maar eens mee met de golven. Hij. Professor Dr. Hupplepup. Meebewegen met de golven. Nee, dat was even. Nee, hij keek die man aan, waar ben ik nou terecht gekomen? Ja, maar hij zegt, ja, misschien duurt het 5 minuten, maar hij heeft het gedaan. En de volgende dag weer. De hele maand kon hij niks anders doen dan meebewegen. En toen zei hij, ja, ik word nog wel een stap verder. Oh, dat is goed, zei hij. Kom, dan gaan we in het gras zitten. Sorry, het klinkt als een anekdote, maar het is waar. En toen zei hij, op het einde zei hij precies. Niemand kan het je vertellen. Jij moet dat ontdekken. Maar je moet eerst maar eens heel stil worden. En afkikken van al die plaatjes. En de mooiste tekst daarover, en dat is dan persoonlijk, dat kan ik niet. Dat is, ik heb dikwijls verteld over Sjastov. Sorry, dat is niet een auteur die iedereen aanspreekt. Maar voor mij was bijna het eerste wat ik las... precies dit. Wat ik nou probeer te vertellen met die twee verhalen. Ik denk dat ik een jaar of... was net afgestudeerd met slavistiek. En ik heb wel eens verteld... ik vond dat boek gewoon... met Sjastov stond erop. En ik denk, oh, dat is een Rus. Laat ik dat maar kopen en meenemen. En ik wist niet dat het me zo veel zou doen. Er zijn ook mensen die Sjastov... bij een eerste gezicht niet erg zien zitten. Ik ken iemand die heeft het boek van Sjastov op mijn aanraden... en op een keer gekocht... En ik kreeg het op mijn bureau gesmeten hier. Ik heb het al gezegd. Ja, maar misschien kun je dan, ik kan er niks mee. Maar die is teruggekomen. Die heeft bekeerd. Dat kan. Dat kan dus. Ja. Maar wat mij raakte. En dat staat in het boekje Kloppen waar geen poort is. Maar het staat ook in andere teksten. Dat heeft mij vooral geraakt. Ik kom uit een christelijke traditie. Ik ben door de Jezuïeten opgevoed en streng opgevoed en met veel religieuze angst opgevoed. Echt veel. Schuldgevoel, zonde, mislukking en vooral met heel veel theologische zekerheden. En ik ben dus ook gaan lezen, gaan zoeken, want ik dacht, als ik nou maar veel lees, kom ik er misschien wel achter en zo en verder en verder. En ineens komt daar Sjastov. En als iemand mij iets doet, het is een begin, hè? Niet dat het, oh nou is het voorbij, maar dat begon iets. Het was een glimp. Dan is het deze Joodse schrijver met een atheïstische opvoeding. Die ooit toevallig het evangelie leest. Die ooit de psalmen leest. Die ooit zo'n, wat de Boeddha noemt, een ommekeer meemaakt. Een revolutie van de fundamenten in zijn innerlijk. Hè, dat het niet van buiten komt. Van niemand. Zelfs van de Boeddha niet. Maar diep van binnenuit. En die alle angsten gekend heeft die in de Hartsoetra staan. He, geen grenzen. En geen angst, maar geen grenzen. Dat betekent, ik weet niet eens waar ik ben. Ik heb geen God, ik heb geen grenzen. En daaraan voorbij. Hij vertelt ook, hij vertelt het één keer in een dagboek, na zijn dood gevonden, hoe hij zich verzet heeft. En hoe dat toch waar was. En daarom overtuigt het mij zo. Het is zo authentiek. En hij is natuurlijk ook voor een stuk een Rus. En u zult intussen wel weten met wat voor een vuur dat dan gebeurt. En hij schrijft onder andere over Psalm 22. Geloof ik dat dat is. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Naar aanleiding daarvan. Want die God is al die zekerheden die hij had tot dan toe. Al die zekerheden, ook emotionele zekerheden, ook verstandelijke zekerheden, dat smelt. En dat pijnlijk was. En dat je het gevoel had dat je alles verloor. Alles. Dat er niets was. En dat het daar begint. Dat bijna een scheppen uit het niets is. Dat is natuurlijk stamelen. Maar hij zegt, en hij behandelt het ook als hij andere auteurs aanhaalt, Plotinus. Hij citeert letterlijk Plotinus, die zegt, elke keer als wij naderen tot dat wat we niet in woorden kunnen pakken, wat niet uitgedrukt kan worden, wat geen vorm heeft, wat niets lijkt, dan deinst ons hart terug. Want het lijkt of we staan voor het niets, en toch. En Chestov zegt daar op het einde iets heel indrukwekkends bij. Dat waren de regels die ik toen voor het eerst las, waar ik niks mee kon en waar ik toch van voelde dat het ergens waar was, zo. En waar ik zo dankbaar voor ben. Hij zegt, het lijkt of alles geëindigd is. En inderdaad, alles is geëindigd. Het lijkt of je alles wat jou waardevol is, wat jou diep raakt, waar je hart naar uitgaat, of je dat verliest. En ja, het is verlies. Maar tegelijk begint daar iets totaal nieuws, waardoor het niet verloren is. Dat is zo tegenstrijdig, niet verloren. He, dat staat ook in de evangelie, daar praat hij ook over. Dat je moet verliezen om jezelf te vinden. Dat je dingen die je soms heel dierbaar zijn, moet verliezen. En dat je denkt, er blijft niks over, dit kan niet, dit mag niet. En toch, dat daar dat gebeurt, wat Chestov dan noemt. Het is, lijkt of alles opnieuw, of we raken aan het wonder van het oerbegin. Of de schepping uit het niets daar bijna begint. Dat is zijn stamelen. Bij hem is dat heel dramatisch. Dat hoeft helemaal niet zo. Dat is vaak in dramatische verhalen heel verduidelijkend. Maar het hoeft niet zo. En wij horen dat ook in de Sandokai. De noordelijke leraren en de zuidelijke leraren. Misschien denkt u wel, wie zijn dat allemaal? Nou, de ene richting zei meer dat het geleidelijk is. En geen bijzondere ervaringen. Je doet het maar, je zit maar. Dat is elke moment de stap. Je blijft overeind, je waakt, je wacht, je kunt het niet pakken. En bij de ander is het soms, andere richting wat meer benadrukt, dat je er botst op een muur, dat je daar geen raad meer weet. En dat kan veranderen. En dat je dat een gebeuren is, waar je eigenlijk helemaal niet over kunt praten. Want Chestov zegt, Dostojevski heeft het één keer in een romanfiguur voor zich te laten zeggen, dan moet je je mond overhouden. En misschien is dat zo. Maar het diepste daarvan is, en dat heb ik later ook bij Russische, zogenaamd atheïstische schrijvers gevonden, en die heb ik gesproken, die mensen, dat het lijkt of je dat verliest zonder het welk misschien het leven zelfs zinloos lijkt. En dat het dat niet is. En dat je het niet in kunt vullen. Daar is geen woord voor. Eén schrijver. Aksjonov. Ik heb misschien wel eens verteld dat ik een keer op een avond. Een van deze eerste thesis heb ik gehouden over een avond. Bij een Russische dichteres. Bella Akhmadulina. Ook een Tataarse. Dat was onze dirigente. En dat we dat hadden. Ook met allerlei mensen die discussieerden over onsterfelijkheid, de grote problemen. En dat zij alleen maar zei, Advieta Dictonius Nayet. En niemand kent het antwoord. En hoe mij dat zo'n indruk gemaakt heeft. Wel, een van de mensen die er aanwezig was, was Vasily Aksjonov. Hij zit intussen in Amerika. Ik heb een beetje nog mijn leven gewaagd, want ik heb een manuscript meegesmokkeld. Dus alles behalve, dat mocht niet. Als ze het gevonden hadden, dan had het niet plezierig geweest, maar ze hebben het niet gevonden. En in een van zijn werken schrijft hij ook, dat heet Pobjeda, winnende verliezers. Hij laat zien hoe iemand alles verliest op alle vlakken in zijn leven. Op alle vlakken. En eigenlijk toch, eigenlijk wint. Het is een heel andere taal. Het is niet dramatisch. Het is cool. En het is heel nuchter. En heel puur. En het is authentiek doorleefd, dat voel je. Maar het heeft een hele andere geladenheid dan dat dramatische wat ik net doe. Maar ook dat is, het lijkt of je verliest. Maar het is het tegendeel. Het tegendeel. En een andere dichter die ooit de Stalinprijs kreeg. Echt een, zeg maar, een Russische begrip, een atheïst, was hij, zonder godsbegrip, ooit schreef hij een gedicht dat eindigde met de woorden dat de nacht van het niet weten hem tot nieuwe openbaringen leidt. En dan schrijft hij, bijvoorbeeld ook over dat grote mysterie van de dood en het mysterie van verliezen. Verliezen. Op zo'n manier, zoals ik het nou eigenlijk zelden in de klassieke zenliteratuur tegenkom. Zo puur. Maar het is inderdaad weer dat don't know. Dat niet weten. Wat ik zo moeilijk over mijn lippen kreeg. En wat in al die gevallen, wat zo Abbe tegen mij zei. En wat die andere man in dat klooster te horen kreeg. En die man op de berg Athos. En wat hierin voorkomt. En vooral die Koreaanse meester. Die helemaal geen Engels kon praten. En die het altijd maar had over don't know mind. Je moet de mind hebben van don't know. Don't know. En dat niemand het je kan vertellen. Dat het hier van binnen uitkomt. Hoe moet je het noemen? Vertrouwen, een soort overgave, een soort, dat kun je ook niet afdwingen. Je kunt tegen niemand zeggen, je moet overgeven en doe dat nou maar dat. Nee. Je kunt er alleen over stamelen. Ook wat ik doe is niet meer dan een beetje stamelen. En tenslotte zou ik dat willen verbinden, ja, met een boek wat ik pas las. Waarin iemand, ook een hoogleraar, theologie, protestants theoloog, ja, gepokt en gemazeld in de christelijke theologie, beschrijft hoe hij daarin te pletter loopt en gevangen raakt. Het mooie van het boekje is, het is ten eerste niet dik, dat is al makkelijk, het is zo authentiek geschreven en het is ook, het heeft niet dat dramatische van mijn Russische verhalen. Maar het is zo duidelijk de weg van een christen die merkt hoe ook hij dat wat ik in die eerdere verhalen noem tegengekomen is. Hij heeft pas later van Koan gehoord. Hij is een keer op ons open klooster geweest. En daar heb ik hem pas leren kennen. En hij kent nu dat begrip, Koan. Maar het boekje wat hij schrijft, hè, over dat, dat je eigenlijk denkt dat alles onder je wegvalt en dan ontdekt dat je er niet uit kunt vallen. Ja, dat probeert hij te beschrijven in zijn boek. Met de titel Weg uit het moeten. Weg, dat is dubbelzinnig. Het is een weg die je gaat om uit alle moeten los te komen. Je moet dit, je moet loslaten. Je moet inzendtraining doen. Je moet koans doen. Je moet, nee. Maar tegelijk zegt hij, is de boodschap van de religie uitgedrukt in woorden, in taal, eeuwenlang. En daar ben ik mee opgevoed. Daar heb ik uit geleefd, daar heb ik hoop in gevonden, daar heb ik vertrouwen, het is een stuk van mijn weg. Maar het heeft mij ook verstrikt. En het heeft iedereen verstrikt. En daarom is de ondertitel ook dat religie als verstrikking en ontknoping. Want als er iets is wat je niet kunt verwoorden, dan kun je niet zeggen, ja, ik ga dan maar zwijgen, wat de Boeddha ook even dacht, wat iedereen wel eens denkt, maar je gaat toch praten. En onmiddellijk is er dat risico dat het stolt. Nogmaals, de Hartsutra is een bewijs hoe het boeddhisme dat deed, van het christendom hetzelfde, en hij legt getuigenis van zijn weg, op zo'n authentieke manier. Ik ken geen boek waarin iemand, wat in de zen-traditie Koan heet, die onmogelijke vragen, dat hij dat zo helder laat zien aan zijn christelijke weg. Die verstrikking en die ontknoping. Hij noemt het dan, geloof ik, één keer vergelijkt hier met Koan, maar het is zo authentiek. Dat is precies wat mij geraakt heeft toen ik Sjestov las. Ook als hij schreef over het evangelie. Want het is een boek wat voor mij eerder dreiging oproept door mijn jezuïte opvoeding. En voor hem, ongewapend, hij schrijft zo van, ja, hij begint met te schrijven, elk mens, elk authentiek zoeken, eindigt op een eenzame weg. Maar dat is dat een ander kan het je niet meer vertellen. Zelfs de Boeddha niet. En die eenzame weg eindigt bij een muur. Ik zit met woorden uit een verleden, diepe getuigenissen van diepe werkelijke authentieke ervaringen, belevingen, ommekeren, maar het is in woorden uitgedrukt en dat stolt en zo komt het tot me en ik weet daar geen raad mee. En zo is het met het evangelie ook, zegt hij. Er is van alles mee gedaan om het maar een beetje sluitend te krijgen. Maar hij leest het evangelie ongewapend, net als Hisamatsu, die toen hij het evangelie las, die dacht ik word een christen, maar hij heeft wel een bedevaart naar Jeruzalem gemaakt om te zeggen ik hoop dat ik het kruis van mijn leven, wat dat ook meebrengt, zal kunnen opnemen. Dat is aangrijpend. Hij was net zo geraakt met bijna dezelfde argumenten als Masao Abe, die zegt het hele evangelie is een boek vol totale tegenspraak. Niet dat het onlogisch is, maar innerlijke tegenspraak. Het roept op door dingen die niet mogelijk zijn. Als je het geloof hebt als een mosterdzaadje, kun je bergen verzetten. Moeten we nou denken dat ik morgen, als ik echt een geloof heb, de Mont Blanc in mijn achtertuin kan zetten? Nee, dat weten we dat dat niet bedoeld is. Maar hij zegt ook, dat is prachtig, hij zegt, hier worden wij opgeroepen tot iets wat menselijkerwijs onmogelijk is. En dat is weer, en die woorden haalt hij ook aan, dat staat ook in dat boekje Kloppen waar geen poort is, dat het lijkt of je alles verliest. Dat staat er ook, hè. Wie zichzelf verliest, zal zichzelf vinden. Maar dat geldt voor alles. En iedereen, dat is een woord van Kier, moet maar ontdekken wat dit alles wat we kunnen verliezen voor ons is. En tegen alles in blijven geloven dat niets verloren is wat in zuiverheid in ons hart ergens opvlamt, opleeft. Dat was voor mij een nieuwe manier om het evangelie te zien. En ook andere plekken waarover hij dit dan praat. En dan gaat hij verder en dan zegt hij, ja, en dan komt die bleke Jood, wordt gevangen genomen, Christus staat voor Pilatus en die vraagt, wat is waarheid? Wat is waarheid? En Jezus zwijgt, want hij kan niks zeggen. Hij kan niks zeggen. Niet uit een soort hoogmoed, niet uit een soort van, nou begrijp je het toch niet, maar omdat het niet te zeggen is. En dan zegt hij er iets prachtigs bij Sjastov, om Pilatus misschien iets duidelijk te maken, dan had hij de kop van Pilatus 180 graden moeten draaien. Dan had hij misschien ontdekt dat wat onmogelijk is, toch mogelijk is. Punt. En dan zegt hij, daar eindigt hij mee. Dat er situaties zijn in het leven die ons dat kunnen laten zien. En het wonderlijke is, dat beeld van iemands nek 180 graden omdraaien, is precies de tekst uit één heel beroemd koan verhaal. Uit de Chan-traditie. Ik zal het niet noemen, die man heet Pai Chang in het Chinees, die ook een keer een monnik op deze manier probeert wakker te schudden. Het is een beeld en het is frappant dat die overeenkomst er is en het laat echt zien, het is 180 graden draaien. U moet dat maar vooral zien als wat de Boeddha uitdrukt in die woorden, dat het gaat, waar hij geen taal voor heeft, waar hij eerst over wil zwijgen, over een ashraya paravritti, een revolutie van de fundamenten van ons bestaan. Niet terug naar het verhaal van het begin, niet meer van buiten. Maar dat allerdiepste ondoorgrondelijke in heel de werkelijkheid en allereerst dat unieke in onszelf. Laten we daarmee terug de stilte ingaan.